Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast is Elise Klaassen, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Almelo. Welkom Elise. Om mee te beginnen, wil je nog iets zeggen over de actualiteit, met name over de kabinetsformatie van dit moment?
Op dit moment is het zo dat het kabinet aan het formeren is. Belangrijke punten waren natuurlijk gisteren ook die embryo-wet. Natuurlijk zijn dat dingen die lokaal veel minder spelen. Landelijk wel, als ChristenUnie. Dus voor de ChristenUnie is het belangrijk om het leven te beschermen, zeg maar. En daar zijn we wel echt voorstander van. En dat heeft nu een zwaarwegend punt is dat. Ja.
Denk je dat de partijen D66, VVD en CDA eruit komen?
Het zou moeten lukken. Ik denk zelfs dat je sommige dingen als een vrije kwestie zou kunnen zetten. Al is het wel zo dat het ethisch moet het wel passen. En het moet niet over de grens gaan van wat wij vinden dat goed is. Het zou kunnen dat zij eruit kunnen komen, maar ik zie wel wat problemen op de weg, zeg maar.
Ja, en de ChristenUnie heeft nee gezegd als deelnemer aan een mogelijk kabinet. En heeft dat dan te maken met het feit dat er tussen D66 en ChristenUnie te veel verschillen liggen op het gebied van leven en een dood, om het zo maar eens te zeggen?
Ja, kijk, in de vorige periode zijn we daar uitgekomen omdat het ethische kwesties in een vrije deel zijn gekomen. Maar nu zijn ze expliciet benoemd en heel duidelijk naar voren gebracht als punt. En ja, dan gaat het te ver en dan kunnen wij daar niet in meegaan, zeg maar.
Ja, goed, we gaan terug naar Almelo, want daarvoor hebben we je uitgenodigd. Tobias en ik die zijn sinds maart van dit jaar begonnen met een speciale serie van de Blauwe Barometer. Iedere maand, soms twee keer, nodigen we een fractievoorzitter uit van een politieke partij. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart 2026. Is jullie kandidatenlijst al definitief?
Ja, zeker. We hebben een prachtig mooie lijst met 36 kandidaten, als ik het goed zeg. En we zijn in goede harmonie met elkaar eruit gekomen. Ook erg belangrijk tegenwoordig. En we hebben een mooie lijst.
Ja. Je hebt jezelf niet tot lijsttrekker gebombardeerd, hè?
Nee, maar dat kan ook helemaal niet. We hebben het eigenlijk gelukkig via de koninklijke weg gedaan, zeg maar. We hebben een kiescommissie en een bestuur die daar ook wel een oordeel over heeft. En er zitten een aantal mensen in die redelijk onafhankelijk zijn. Dus die eigenlijk helemaal niet wekelijks de politiek altijd bezien. En sommige mensen die wel juist heel veel politieke ervaring hebben in Almelo. En die hebben daar met elkaar over gesproken en we moesten ook allemaal solliciteren.
Ja, en Wouter Theo, heb ik begrepen, is lijsttrekker en staat op plaats 1. Ja. Hij is al eerder in de raad geweest, hè?
Ja, het is iemand met heel veel ervaring. Die heeft gewoon 8 jaar al in de raad gezeten. En we zijn ook best wel verschillend. Dus ik denk dat wij een waardevolle aanvulling kunnen zijn op elkaar.
Ja, en is het zo dat jij nog speciale motieven had om niet meer lijsttrekker te worden?
Nee hoor, nee. In die zin had het ook gekund. Maar omdat Wouter terugkomt en die weer andere expertise met zich meebrengt, is het zo dat ook de kiescommissie bepaald heeft dat hij daar komt. En wij zijn gewoon content met onze plek.
Waar is er speciaal op gelet bij de kandidatenlijst?
Ja, ik denk juist die diversiteit van mensen en kwaliteiten en mensen uit de zorg, mensen uit het onderwijs, mensen uit het bedrijfsleven, mensen uit verschillende wijken van Almelo. Dus ik denk dat uit christelijke organisaties, ook natuurlijk uit onze achterban. Dus een heel divers palet aan mensen. Dus ook vanwege de verschillende kwaliteiten en expertise van mensen.
Ja, en is jullie verkiezingsprogramma al samengesteld?
Ja, we zitten zo goed als in afrondende fase. Het is gewoon klaar, kan ik eigenlijk wel zeggen. We hebben eerst meegedaan met de kieskompas. En daarna hebben we ook eigenlijk ons verkiezingsprogramma helemaal gefine-tuned met een heel team. Hebben we daar hard aan gewerkt.
Ja, en zijn er nog punten die extra aandacht krijgen in het verkiezingsprogramma?
Ja, we hebben ons verkiezingsprogramma gebaseerd op het landelijke nieuwe programma. Dus gezinnen, duurzaamheid, ook een evenwicht tussen voor iedereen. Dus ook voor armoede is de aandacht, voor mensen met schulden is de aandacht. Er is veel gezegd ook over... duurzaamheid en dus al met al een fris pakket, zeg maar.
Op hoeveel zetels rekenen jullie in maart 2026?
Wij hopen naar 3 zetels te gaan, want we hopen ook nieuwe kiezers aan te spreken. Mensen die misschien eerst niet op de ChristenUnie stemden, maar toch zien dat wij een constructieve partij zijn die gewoon tot overleg bereid zijn. Zowel aan over links als soms over rechts. Dus echt een middenpartij zijn die wat gematigd en ook in deze raad een stuk stabiele factor is, zeg maar.
Maar goed, op bepaalde punten, en misschien zijn jullie dan een soort pendant van de SP, houden jullie je rug recht?
Zeker, er zijn bepaalde no-go areas voor ons, waar wij niet in meegaan natuurlijk. Extreem rechts is voor ons een no-go. Echt bewegen in het rechte palet, op asiel, dat soort dingen, daar doen wij niet aan mee.
Kun je in het kort vertellen, voor de mensen die dat misschien nog niet weten, waar de ChristenUnie precies voor staat?
Nou, wij staan op voor het goede. Dat is iets wat wij heel belangrijk vinden. We willen het recht ook aan onze kant hebben. Dus rechtvaardigheid vinden wij heel belangrijk. En ook gezinnen vinden wij belangrijk. En dat de mensen, dat we het samen doen, zeg maar. Dus niet het individu alleen in deze samenleving, maar het samen, het naberschap, zeg maar. Wat wij met elkaar hebben, zodat we het samen kunnen doen.
Nu worden de komende decennia in Almelo heel veel woningen gebouwd. Er wordt dus zeg maar in steen geïnvesteerd, ook belangrijk. Maar waar blijft het investeren in mensen de komende decennia?
Nou, u zegt het al eigenlijk. Voor ons komen de mensen eerst. En dan past het wonen. Dus uiteraard moeten de mensen zoeken een woning. Maar die moet passend zijn voor hun woonwens. Dus mensen met die graag klein willen wonen, die moeten klein kunnen wonen. Mensen die in een sociale huurwoning willen wonen, hebben ook recht op een sociale huurwoning. Mensen die al heel lang zoeken naar een woning, hebben snel een woning nodig. Mensen die iets meer te besteden hebben, willen een koopwoning die past bij hun budget. En als mensen heel groot willen wonen, moet daar ook ruimte voor zijn.
Maar goed, wij kijken nog wel eens rond in Almelo en zien een heleboel nieuwbouw tot stand komen. En heel veel is daarvan 3, 4, 5, 6 ton. Dat zijn bedoeld voor mensen die dat wel kunnen betalen. Maar Bert Hummels die zei van de week in de raad, 30% van de Almelo's heeft het niet gemakkelijk.
Nee, daarom willen wij ook eigenlijk heel erg wonen in het centrum activeren. Dus inbreiding van de stad en dan de hoogte in. Zien wij als een grote kans voor kleiner wonen. En dan dus ook voordeliger wonen. Dus dat er kleinere woningen worden gebouwd in het centrum van de stad. Waar mensen op maat kunnen wonen. En dat is voor ons geen taboe. Dus dat je kleiner gaat wonen en dan om dan betaalbaar te kunnen wonen. Dus de mensen van nu zijn op zoek naar andere woonvormen. Dus ook kleiner, behoort tot de opties.
Ja, en de gezinnen zijn lang niet meer zo groot als in het verleden. En eigenlijk worden er toch nog wel te grote woningen gebouwd, is mijn inschatting.
Nou ja, het is waar dat 40% van de huwelijken strandt. En dat klinkt een beetje cru, maar het is wel zo dat daardoor veel eenpersoonshuishoudens ontstaan. Of waar een kind gedeeltelijk een week is en in co-ouderschap met anderen. Of dat ze juist al de kinderen de deur uit hebben en dan alleen komen te wonen. Dus we hebben veel meer eenpersoonshuishoudens in Nederland.
En je bedoelt daarmee te zeggen dat dat ook voor meer druk op de woningmarkt zorgt?
Nou ja, dat zou niet moeten, maar we willen dus bouwen naar behoefte. Dat betekent dat die behoefte er is om kleiner te wonen, dan moet daar ook voor gebouwd worden.
Goed, wonen in gemeenschap, hè, dat is iets wat opnieuw uitgevonden zou kunnen worden tegenwoordig. Maar starters komen er toch bekaaid af.
Nou, tot ons grote vreugde hebben wij ook mee kunnen bouwen afgelopen periode aan de starterslening. Dat die dus in de Almelo gefaciliteerd wordt. En die starterslening die geeft jongeren ook de kans om een woning op maat te betalen, zeg maar. En dat die ook betaalbaar is. En ja, ik vind dat een goed initiatief, de starterslening.
Dus van de ChristenUnie kun je op aan dat ze de komende 4 jaar zich sterk maken voor diverse doelgroepen op de woningmarkt.
Ja, dat zegt u heel goed.
Goed. Sinds vorige week vrijdag ligt er de uitspraak van de rechter over het Stadstheater. En dan met name over de vraag of de gemeenteraad van Almelo wel een besluit had mogen nemen over het stopzetten van de subsidie aan het Stadstheater. Hoe kijk jij tegen die uitspraak aan, Elise?
Nou, wij vinden cultuur heel belangrijk, maar juridische uitspraken kunnen we niet negeren. En, want wij willen ook, we zijn ook een partij van recht doen. En dan zeg ik ook van, ja, dan moeten we kijken wat hier de gevolgen van zullen zijn. Wij hebben als ChristenUnie tegengestemd in dit geheel. We hebben alle scenario's goed bekeken. En we vonden eigenlijk de scenario's ook ja, in der mate niet bij ons passen. Dat we dachten, dit kunnen wij niet steunen. Dus ja, we vinden vooral dat het gaat om de mensen hierachter.
Ja. Het is heel aannemelijk dat het verder gaat op het niveau van een juridisch steekspel tussen Stadstheater en zeg maar de advocaten van de gemeente. Zie je daarnaast nog een andere oplossing?
Nou ja, het mooiste is natuurlijk als mensen er samen met elkaar uit kunnen komen. De vraag is of dat kan. Natuurlijk moeten gekeken worden. Wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan dat een gesprek tot de opties behoort. Maar het moet natuurlijk wel van twee kanten komen. En dan komt het samen iets oplossen. Komt om de hoek kijken. En de juridische wegen die daarbij horen, die moeten elkaar niet bevechten, maar eigenlijk komen tot een conclusie die waarin een gezamenlijke oplossing gevonden wordt. Wat ook de uitkomst zal zijn.
Ja, het is daarbij handig dat mensen over hun eigen schaduw heen stappen.
Ja, de vraag is dan wie. Maar het gaat erom gewoon dat het recht geschiet, zeg maar.
Ja. Ja. Ik aarzelde een beetje om te kunnen zeggen dat iedere gast 4 stellingen voorgelegd krijgt. En ik begin graag met de eerste stelling, Elise. De vele partijen in de gemeenteraad van Almelo zijn niet goed voor de slagvaardigheid van beleid.
In de basis zeg ik dat het beter zou zijn om meer partijen te hebben. Of zeg maar minder partijen, sorry, neem me niet kwalijk. Meer samenwerking en minder partijen. Zodat je sneller tot besluiten komt. Het gekke is dat onze raad ondanks alle discussies toch heel vaak ergens wel uitkomt. Maar door al die fracties, waarvan sommigen ook niet ook nog een landelijke achterban hebben, ja, gaat het soms ten koste van een stukje professionaliteit. En ik zou wensen dat er gewoon stevige partijen staan, zeg maar. Ja.
Maar goed, nu is er een limiet aan de spreektijd voor iedere partij. Vind je dat een goede zaak?
Enerzijds wel, want kort en krachtig zijn kan soms je boodschap versterken. Het moet natuurlijk niet het debat plat slaan. Er moet wel ruimte zijn voor debat, maar ook weer niet oefenloos en eindeloos. Ja.
Stelling 2 borduurt daar een klein beetje op voort. Ik ben voor het invoeren van een kiesdrempel.
Ik denk dat zo als we het nu hebben, dat het eigenlijk wel prima is.
Oké, stelling 3. Er moet in Almelo nooit bezuinigd worden op het sociaal domein.
Nee, dat denk ik niet. Nee, er moet inderdaad nooit bij voorkeur niet bezuinigd worden. Wel zeg ik dat sommige dingen anders georganiseerd kunnen worden. Dat betekent dat je daarmee wel bezuinigen kunt zonder in te boeten aan kwaliteit.
Ja. In Nederland zijn er voldoende voorbeelden, want er is een stad, ik ben even de naam vergeten, wij als Almelo 1 hebben daar ook over geschreven, die door een andere aanpak de wachtlijsten voor de jeugdzorgen plotseling zagen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Nou ja, dat bedoel ik. Soms zijn er gewoon betere oplossingen of betere initiatieven die kunnen leiden tot betere zorg of betere, effectievere zorg. Ja, en dan is het zonde om dat niet in te zetten, omdat je, worden mensen sneller geholpen, hè? Dus ze komen eerder aan de beurt, ze komen eerder ergens in de hulp terecht. Ja, waarom zou je dat niet doen?
Aan de andere kant, bezuinigen op het sociaal domein ligt erg voor de hand, want de helft van de begroting van Almelo gaat naar het sociaal domein.
Ja, uiteraard. Kijk, het is een beetje een paradox. Je kan wel zeggen, je mag nooit bezuinigen. Je moet wel iets bezuinigen, maar dat is herinrichten, zeg maar. Ja. En de vraag is gewoon ook, hoe gaan we de zorg effectiever maken? En dan moet het ook effectiever voor de mensen zelf zijn, hè? En er zijn nu ook, we hebben als Nederland een heel goed zorgsysteem. Maar soms is het ook zo, mijn moeder die woonde in Zweden en ik zie toch wel dat de goede dingen die ze in Zweden doen bijvoorbeeld, is dat ze veel meer inzetten op bewegen. Dus bewegen en fysiotherapie om ouderen goed fit en gezond te houden. En je ziet daarvan de resultaten. En dan denk ik, dat soort aanpakken zouden in Nederland ook goed kunnen werken. Gewoon meer bewegen, meer sporten voor ouderen. Hen daarbij helpen en stimuleren. Dat zijn andere aanpakken, zeg maar.
Oké, maar is dat dan dwingend of vrijwillig verplicht opgelegd om meer te bewegen en aan de goede voeding te doen in Zweden?
Nou, het zit daar misschien iets meer in de cultuur om goed te eten en gezond te eten. Maar de openbare ruimte nodigt ook uit tot bewegen. Dat wil zeggen, er zijn veel buitentrainingsplaatsen, leuke wandelpaden waar je goed kunt wandelen. De omgeving nodigt uit tot bewegen. Overal staan sporttoestellen in de stad, zeg maar. Dus wij vinden wel dat de fysieke omgeving ook moet uitnodigen tot bewegen. Maar ook voor mensen met een rolstoel, dat ze er goed moeten kunnen komen en dan vervolgens mee kunnen bewegen.
Nou is Nederland een kleine postzegel vergeleken bij het grotere Zweden. Dus de infrastructuur nodigt daar wat meer uit, denk ik, tot bewegen.
Ja, en natuurlijk kun je daar makkelijk het bos in. Nu is het zo dat wij in Almelo gelukkig ook groene longen hebben. En die willen we ook graag behouden.
Ja, dus jullie gaan daar ook de komende 4 jaar je sterk voor maken. Veel meer bewegen, veel meer kansen en mogelijkheden daartoe scheppen in de omgeving.
Ja, zeker. We zijn al begonnen met inclusieve speeltuinen die ook al gerealiseerd zijn. Daar zijn we best wel trots op dat in deze afgelopen periode ook, bij wijze van spreken, mijn zoon kan samenspelen met iemand die een handicap heeft in een speeltuin. En dat zorgt voor verbinding met elkaar. En er worden nu meerdere inclusieve speeltuinen in Almelo gerealiseerd. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Stelling 4. Het evangelie is voor mij een belangrijke leidraad in mijn leven.
Absoluut. Ja, vanuit mijn persoonlijk geloof is het ook de drijfveer om mij in te zetten voor Almelo. Als ik ergens woon in een stad, dan en ik ben geboren in Almelo en ik woon hier nog steeds, dan is het ook zo, ik heb een ketting om mijn nek en dat is een hart en dat heb ik bewust elke dag om. En ik heb het gekocht in een grote stad, maar Het herinnert mij aan dat ik een hart moet hebben voor Almelo. En Gods hart klopt ook voor Almelo. En dat schept voor mij de verantwoordelijkheid om mij in te zetten voor de stad waar ik woon.
Nou is dat, jullie gaan natuurlijk ontegenzeggelijk flyeren tegen de tijd dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen in maart volgend jaar. Zou het een goed idee zijn om aan alle mensen die bij jullie kraam komen een hartje uit te delen?
Ik vind het eigenlijk wel een mooi idee.
Met een kettingje, hè?
Ja, oké, met een kettingje. Maar ik weet niet of iedereen een ketting om wil. Dat is wel. Maar het idee van het hart, die neem ik mee. Die zal ik eens voorstellen aan de rest van de fractie.
Goed zo, Elise. We kijken even terug naar de afgelopen 4 jaar. Hoe kijk je daar als fractievoorzitter en dus ook als raadslid van de ChristenUnie op terug?
Nou ja, het was een beetje een reis, hè. Ik ben zomaar op één geplaatst, zeg maar. En ik werd meteen fractievoorzitter, dus het was een leerproces. In het begin wist ik gewoon niet wat me te wachten stond. Ik had opeens een fractie waar ik mee aan de slag moest. Gelukkig krijg je veel ondersteuning vanuit het partijbureau en ook vanuit de Griffie om je te bekwamen, zeg maar. Vervolgens ga je het debat in en merk je ook dat het een uitdagende omgeving is. Tegelijk ging er wel vrij snel een knop om bij mij van nou, dit is dus de manier waarop men graag debatteert. Dan is het ook zo dat wij onze punten duidelijk gaan maken. Tegelijk had ik wel zoiets, ik wil niet op dezelfde confronterende manier debatteren. Daarom waren we ook blij met de omgangsvormen die later zijn gekomen, die door Arie Slob en Jonathan van der Geer, die eigenlijk gewerkt hebben om de omgangsvormen te verbeteren in de raad. Dat juich ik enorm toe, want het was soms erg persoonlijk en ja. Ik zeg heel eerlijk, dat had ik niet eerder op deze wijze zo ervaren.
Wij volgen de raad al jaren en wij vinden het ook het afgelopen jaar met name sterk verbeterd. Maar goed, nu heb je ook een burgemeester als voorzitter die daar erg op stuurt, hè?
Ja, ook die hebben wij de afgelopen periode nieuw hier gekregen. En ik zat ook in de auditcommissie. Dus ik had het voorrecht om mee te mogen kijken van welke burgemeester hier mag komen. En we zijn heel blij dat deze burgemeester hier nu is. En ja, hij pakt deze onderwerpen voortvarend aan.
Ja. De meeste raadsleden die te gast waren in de Blauwe Barometer hebben benadrukt dat je de eerste 4 jaar als raadslid toch een beetje aan het leren en aan het oefenen bent om erachter te komen hoe de regels en procedures zijn, et cetera. Gold dat ook voor jou?
Nou, ik moet zeggen dat ik het eerste jaar inderdaad echt alles gelezen heb wat los en vast zat. Dus dat kostte heel veel tijd. Maar dat heeft mij wel geholpen om alle procedures en de ambtelijke taal snel eigen te maken. Nu is het wel zo dat je dan vervolgens ook leert om selectief te lezen. En gelukkig heb ik een fractievoorzitterstraining mogen doen bij het partijbureau. En die hebben mij ook hele goede tips aan de hand gedaan van hoe organiseer je mail? Hoe organiseer je dit, het lezen van stukken met meer dan honderden pagina's? En dat heeft mij enorm geholpen om overzicht te krijgen over de materie. En we hebben ook eerlijk gezegd een fantastische raadvolger, Rijen Kopier, die al meerdere periodes meedraaide. En die hebben ons natuurlijk gesteund, hè? Dus in de besluitvorming en in de processen. En ja, ik ben niet alleen in mijn team. Dus we zijn met een team bezig. En we hebben als ChristenUnie dus ook hard gewerkt om een team tot stand te brengen.
Die structuur heeft jou enorm geholpen om orde te scheppen in de chaos en te voorkomen dat, zoals veel raadsleden, je niet verzuipt in al je werk.
Ja, want het is op een gegeven moment gewoon een stukje organisatie. En ik heb ook gewoon een baan. Dus ik ben docent in het voortgezet onderwijs. En om die beide dingen goed te kunnen doen, moet je goed organiseren en plannen. En ook prioriteren en leren om je werk te organiseren. En ook tijd te nemen voor ontspanning. Want ik ben ook moeder en ik heb 2 zonen. En mijn man heeft ook een baan. En je probeert het goed te organiseren met elkaar. En ik zeg, niets menselijk is ons vreemd. Gaat ook wel eens wat, loopt ook wel eens anders dan dat we het zelf hadden gewild. Maar doorgaans, lukt het wel. En doordat we het samen doen als gezin. En mijn man staat erachter. En ik denk ook dat het goed is dat er jonge vrouwen of jongere vrouwen die met kinderen hebben, kinderen op de basisschool, die gewoon in het leven staan, dat juist goed is dat die ook in de raad zitten. Omdat onze jeugd is de toekomst. Dus je doet het ook voor je kinderen, zeg maar.
Voordat deze podcast begon, hadden we het er even over. Hoe krijgen we dan met name die jonge vrouwen in de raad?
Ja, ik denk dat ze er niet bang voor hoeven te zijn dat het een bult werk is of zo. Wel moet je realistisch zijn. Het is gewoon veel werk. En ik denk dat je dat van tevoren ook duidelijk moet schetsen. Het is veel werk. Kun je dit combineren? Ja of nee? En zie het als een kans om dit te kunnen doen? Heb je een thuisfront wat er goed achter staat? En kun je zelf ook een beetje goed organiseren en ook relativeren? En ik denk dat het dan heel goed mogelijk is.
Alle politieke gasten hebben we gevraagd welke dossiers de afgelopen 4 jaar anders hadden benaderd moeten worden of aangepakt. Kun jij 1 of 2 van die onderwerpen noemen?
Nou, kijk, XL2 is natuurlijk heel veel over gezegd en gedaan. Wat ik een beetje jammer vond, was dat het groene aspect van de XL2, zeg maar, de inbedding in de omgeving, eigenlijk pas aan het einde aan de orde kwam. We hebben daarom toen ook een motie ingediend om het, ja, het was eigenlijk voor ons een voorwaarde dat als het er dan zou moeten komen, omdat de werkgelegenheid dat behoeft en de groei van onze stad dat behoeft, dan moet het groen ingepast worden. En ja, ik had liever gezien dat het aan de voorkant al meteen erbij ingenomen was dan aan het einde. Gelukkig, door onze motie, wordt het waarschijnlijk een van de groenste terreinen. Maar het was kantje boord. En ja, het is nog steeds natuurlijk de vraag hoe dat zal gaan met alle energievoorziening die daarvoor nodig is. Maar groen prioriteren in grote projecten, vind ik, dat moet bij de voorkant al gebeuren.
Ja, dat vraagt om bewustzijn bij de mensen die zo'n park ontwerpen. Mm-hmm. Om niet alleen aan groen te denken, maar ook aan het opwekken van energie. Het opslaan van energie, het verduurzamen van gebouwen en dergelijke. Ja, daar kan men tegenwoordig niet meer omheen als de klimaatdoelstellingen moeten worden gehaald voor 2030 en 2050.
Zeker, ja, dat is gewoon een feit. En daarom moet dat aan de voorkant gewoon eerst bekeken worden. Kan het hier? Is er genoeg energievoorziening? Gaat ons dat lukken op deze plek en deze plaats? En wat moeten wij daarvoor realiseren? Maar ook meteen al, hoe is de inpassing van het groen voor de omgeving? Want Nederland is klein en elke post, het is eigenlijk elke centimeter is nog net niet bezet. We hebben ook nog veel openbaar groen, dat willen we ook graag behouden.
Ja. Ja, dat groene aspect, als we even naar iets anders groen gaan, in de andere zin van het woord. Een van jullie stokpaardjes was en is muziek in de klas. Hè? Daar hebben jullie vorig jaar of 2 jaar geleden een motie over ingediend. Hoe belangrijk was dat voor jullie?
Nou, heel belangrijk, want ik ben muziekdocent op een middelbare school. En ik zag toch ook wel heel erg dat de kinderen op school kwamen die nooit muziek hebben gehad. En dan eigenlijk, terwijl muziek op elke voortgezet onderwijsschool een vak is gewoon. En je het ook 3 jaar hebt sowieso of 2 jaar hebt voordat je het kiest. En dat daar dus al grote verschillen in waren tussen van welke basisschool kom je en waar ben je vandaan gekomen. Meer Muziek in de Klas is een landelijke stichting die zich inzet voor muziekonderwijs, maar ze doen veel meer. Ze zetten zich ook voor dans in, voor cultuur, voor koken, voor buitenschoolse projecten. Nu is het zo, als jij opgroeit in een achterstandswijk of je ouders hebben gewoon niet toereikend inkomen om muziekles te betalen, dat je dat dan gewoon niet krijgt. Tenzij je beroep doet op het jeugdfonds. Maar die wegen moet je ook kennen. Ik wijs nog regelmatig mensen op dat jeugdfonds, van daar kun je ook gewoon naartoe. Maar in de basis is het zo dat muziek op de basisschool is goed voor de taalontwikkeling, is goed voor het bewegen, is goed voor de motoriek. Het geeft ook de leraren even, in de achterstandsschool is heel intens werken, geeft de leraren even een uurtje om met iets anders bezig te zijn, terwijl de vakleerkracht dan bezig is met de klas. Maar leerlingen kunnen zich veel gelijkwaardiger ontwikkelen. En tot onze grote vreugde heeft eigenlijk het college hier ook aan meegewerkt en is het ook gerealiseerd. En het aansluiten op het Covenant is ook een lange termijnvisie. Dat het niet een alleen voor deze periode dat wij erin zitten geborgd is, maar echt op de lange termijn. Ja.
Nou, gefeliciteerd daarmee. Ja. Mijn aarzeling werd ingegeven door het feit dat ik het volgende blokje mag aansnijden. Want ik vraag jou, evenals alle andere raadsleden, wat moet er nou in de raad of in de stad de komende jaren volgens jullie fundamenteel veranderd worden?
Nou, in de raad vind ik dat er veel constructiever samengewerkt moet worden, zowel voor als achter de schermen. En dat onze verschillen die groot lijken, soms niet zo groot zijn. Want in de besluitvorming komen we vaak tot een goed besluit. Verspil dan niet veel tijd aan elkaar bestrijden, maar wees er voor elkaar en werk samen. Dat zou ik in de raad heel graag zien, omdat dat ook onze stad ten goede komt.
En in de stad zelf?
In de stad zelf denk ik dat er een goede combinatie moet komen van winkels en kunst en cultuur en beleving. Maar ook een winkelaanbod waar mensen gewoon ook plezierig kunnen vertoeven. En dat de combinatie wonen en winkelen een nieuwe impuls krijgt. Want je hoort veel mensen zeggen van nou, ik ga toch ergens anders winkelen. En dat vind ik heel jammer, want ik denk, onze stad, ons centrum, daar zou de beleving te vinden moeten zijn.
Ja. Zou je trouwens ook voor een andere partij in de raad kunnen zitten?
Nee, ik denk dat de identiteit van de ChristenUnie het beste bij me past. En het is ook een christelijke partij. En wij spreken ons echt duidelijk uit over onze identiteit. Ook als het op identiteit van scholen aankomt. Het christelijk onderwijs, daar zijn wij een partij voor die dat sterk benadrukt. Overigens ook van andere scholen die een identiteit hebben, zoals de Vrije School of Montessori School. Omdat wij die diversiteit in het onderwijsaanbod belangrijk vinden. En het christelijk geloof is onze drijfveer en die willen we ook in de politiek zichtbaar maken, omdat de medemenselijkheid die wij willen uitdragen gebaseerd is op ons geloof.
Ja. Nou, een beetje een filosofische vraag misschien, maar hoe ziet jouw ideale samenleving eruit, Elise?
Als ik heel eerlijk ben, is de meest ideale samenleving onze toekomstverwachting. Dat is als wij ooit bij Jezus zijn en daar in die stad met gouden straten mogen zijn. Daarbij geen pijn, geen oorlog, geen verdriet en geen moeite meer is. Natuurlijk is dat hier moeilijk realiseerbaar en veel kinderen maken zich zorgen over de toekomst of jongeren zijn angstig of hebben depressieve gevoelens over oorlog en over moeite. Dus we moeten wel heel realistisch zijn dat voor sommige mensen die dat mooie vooruitzicht gewoon heel ver van hun afstaat. Maar als wij iets kunnen verbeteren en iets van dat licht kunnen laten schijnen op onze weg en daarmee ook mensen bijvoorbeeld kunnen helpen door betere facilitering van bijvoorbeeld jeugdhulp of mensen met verwarde personen die betere opvang krijgen, dan zijn dat de lichtglansjes op onze weg, zeg maar.
Ja, en dan zal volgens jou ideale samenleving de leeuw naast het lam kunnen liggen. En dan zouden, scharen kunnen worden omgesmeed of wapens tot ploegscharen kunnen worden omgesmeed?
Ja, maar we moeten realiseren, dat is zeker heel mooi gezegd. Dat is wel onze toekomstverwachting natuurlijk. Maar als we kijken naar de realiteit van vandaag, zien we dat we in moeilijke tijden leven. En ook al leven wij toe naar kerst, hè, waar we dit ook vieren, dat we licht mogen hebben en dat er Jezus in de kerststal is gekomen. Dat als een leeuw uiteindelijk, hè, die leeuw van Juda, zoals je dat noemt. En die leeuw met dat lam zal zijn in dat rijk wat ik net noemde. Maar we moeten ook geen utopia creëren hier op het hier en nu. Want de werkelijkheid van het hier en nu is heel moeilijk voor heel veel mensen. En wij zijn lichtdragers in een duistere wereld.
En naast het ideaal is natuurlijk ook de realiteit van de klimaatverandering. Zorgen voor het klimaat en het milieu, ja, is langzamerhand voor iedereen belangrijk. Ook op het gebied van landbouw zijn er nog uitdagingen. Ik noem bijvoorbeeld het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ze heet tegenwoordig, geloof ik, gewasbeschermingsmiddelen. Klinkt iets lieflijker. Gebruik van glyfosaat, intensieve veeteelt, het aantal dieren in Nederland. Daar moet toch wel iets aan gedaan worden, ook wat jullie betreft.
Zeker. Nu moet ik zeggen dat de boeren die wij hier spreken in de buurt, dat die daar ook echt al heel erg mee bezig zijn om hun, om hun stallen ook zeg maar hierop in te richten. Ik ben zelf niet deskundig op dit gebied, maar ik heb wel boeren gesproken. Samen met onze minister Adema hebben wij een gesprek gehad met boeren. En daar kwamen we ook tot de conclusie dat zij al heel hard aan het werk zijn om die doelen te bereiken. En dat zij ook inzien dat hun veestapel gewoon kleiner moet worden. En eigenlijk zijn de 30 boeren die we hier in de omgeving hebben daar al heel hard mee aan de slag. Om te kijken hoe kan ik mijn stallen goed krijgen. En worstelen ze er ook wel eens mee dat telkens de overheid, zeker nu in de afgelopen periode, waarin een andere, zeg toch maar eerlijk, een andere minister van Landbouw is gekomen, dat er eigenlijk heel weinig terechtgekomen is van al die plannen om de landbouw te verbeteren.
Nou ja, dat is eigenlijk de afgelopen 40 jaar al het geval, hè? De omslag naar biologische boeren, dat is iets wat je zegt, dat willen veel boeren en die zijn er al mee bezig. Maar financieel krijgen ze nauwelijks een steuntje in de rug.
Ja, en dat is dus echt aan Den Haag, om daar een goede minister van Landbouw te hebben. En ik moet eerlijk zeggen, ondanks alle tegenstand die ze gehad heeft, vond ik Carola Schouten een fantastische minister van Landbouw. En ook minister Adema heeft heel erg zijn best gedaan. Het is hem niet altijd in dank afgenomen, maar ze namen wel de plannen mee om er concreet iets aan te doen. Ja, en nu zitten we hier met een partij die voor de boeren wilde opstaan, maar eigenlijk bijna niks leveren. En dat vind ik frustrerend. Zelfs voor boeren die zelfs met BBB-vlaggen in de tuin hebben gestaan. Die de hoop hadden dat het beter zou worden. Maar dat is dus niet gebeurd. En dat vind ik eigenlijk echt betreurenswaardig.
Daarnaast hebben we niet elke dag vlees nodig. Laat staan dat we überhaupt vlees nodig hebben. De consument mag ook best iets meer betalen voor een onsje vlees.
Ja, dat ook. En ik vind ook de verspilling in de voedselindustrie. Dus een kromme wortel mag er ook zijn, zeg maar. En een ertje met een deuk ook. Dus ik heb op mijn werk een prachtig kerstpakket gekregen met allemaal afgekeurde groenten en afgekeurde producten. Hè. Dat de cacao bij wijze van spreken te donker is, dat je het dan niet meer gebruikt. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Dus het is een heerlijk koekje wat ik ervan gegeten heb. En dan denk ik, ja, die mag er ook zijn.
Ja, en doet ons streven naar perfectie ons dan de das om? Want niets mag meer afwijken of een andere vorm hebben.
Ja, zeker. Denk ik wel. Als ik kijk, we hebben zelf een boomgaard. En mijn man is daar heel actief mee. En we maken onze eigen appelsap. En als ik daar dan kijk, ja, als de een is mooier dan de ander. Maar ze zijn even lekker, ja. Dus ja.
Nederland blijft een polderland. En aan de andere kant zouden veel meer zaken dwingend mogen worden opgelegd. Blijft dat altijd een strijdpunt in jouw beleving ook?
Als... Waar doet u op, zeg maar?
Nou ja, bijvoorbeeld blijven praten over het aantal dieren in Nederland. Want er zijn onderhand al 14 miljoen, dacht ik. Nou, die veestapel moet omlaag. Daar is vriend en vijand het over eens. Maar het gebeurt niet.
Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. Er zijn ook een aantal boeren die hebben echt wel heel veel dieren al weggedaan. En sommige mensen zitten ook met hun handen in hun haar. Dan, ik was in Bodegraven op een boerenbedrijf. En die mensen hadden eigenlijk alles gedaan wat je maar kon doen. En nog werden ze eigenlijk weer gevraagd van, hey, kun je dit nog even of anders doen? Of dit nog weer even anders doen? En dan denk ik ook de boeren die dus zich wel aan alle regels houden en aan alle kanten hebben geprobeerd om het netjes te doen, zelfs samenwerken met Staatsbosbeheer, ja, die moet je niet nog verder gaan clearen. Maar de mensen die er helemaal niks aan doen, ja, die mogen wel eens hard aan het werk. Ja.
Wat zou je ervan vinden als de komende 4 jaar ieder onderwerp dat in de Raad behandeld zou worden, duurzaamheid als eerste punt heeft? Dat van daaruit wordt geredeneerd en verder wordt gebouwd.
Dat vind ik overtrokken. Want als we het hebben over jeugdzorg of over iets anders. Ja, ik bedoel, soms gaat het ook gewoon om zorg tussen mensen of iemand. Als we het hebben over leerlingvervoer. Het zou fijn zijn als leerlingvervoer elektrisch is. Maar we willen wel dat de mensen worden opgehaald, zeg maar. Ook als hun rolstoel kapot is. En dan heeft voor mij de prioriteit wel de mensen, de zorg daarin. En dan gaan we niet eerst kijken, ja, als er geen elektrische auto is, dan gaan we die persoon niet ophalen. Dus je moet het wel in balans zien. We zijn niet alleen maar een groene partij. Maar we hebben groen wel hoog in het vaandel staan. Maar we kunnen niet overal een duurzaamheidslat overheen leggen in de prioritering.
Dus jullie blijven een partij waarmee goed compromissen kan worden gesloten?
Ja, alleen moet het natuurlijk niet ten koste gaan van.
Nee, dan zouden jullie zelf kunnen opheffen.
Precies.
Ja. Als je een reclamespotje mocht inspreken, wat zou je dan daarin zeggen om de inwoners van Almelo ervan te overtuigen om op jullie partij te stemmen?
Almelo is een stad van doeners, dus dan zou ik zeggen, laten we samen het goede doen.
Elise Klaassen, nu nog fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Almelo. Waarom moeten de inwoners van Almelo, Adorp en Bonnebroek vooral gaan stemmen in maart volgend jaar?
Nou, omdat ik het heel belangrijk vind dat degenen die in de raad zitten door de mensen gekozen zijn, door de hele stad. Zeg maar, als ik door Bonnebroek rijd, ik reed er gisteren nog weer doorheen, dan denk ik, hier zitten heel veel potentiële ChristenUnie-stemmers. Hier zitten gewoon mensen die de waarde en de inhoud van onze partij gewoon onderschrijven. Het zou gewoon heel jammer zijn als die mensen, en dan heb ik het ook over Adorp, maar ook over onze binnenstad en alle wijken hier. Er zijn gewoon mensen die onze partij bijvoorbeeld zouden zien zitten, maar ook andere partijen. Het gaat niet alleen over onze partij. Maar dan niet stemmen. En dan denk ik, hoe jammer is dat? Want dan betekent dat de helft van de stad de mensen die in de raad zitten maar hebben gekozen. En je zou willen dat die volksvertegenwoordiging een representatie is van de stem van heel Almelo.
Ja, maar dat is er dus al lang niet meer, want heel veel mensen hebben afgehaakt.
Helaas.
Al decennia geleden al. Er heerst een diep wantrouwen ten opzichte van de politiek in brede lagen van de samenleving. Hoe is dat überhaupt nog te repareren, Elise?
Nou, dat is een van de redenen waarom ik wel in de politiek ben gegaan. Omdat ik vind dat je de moed moet hebben om er wat aan te doen. Dus je kan aan de zijlijn blijven staan of je kan heel bang worden en denken het wordt toch niks meer. Maar als er geen nieuwe mensen komen die dat tij keren, ja, dan gaat het echt fout. Maar als wij samen, en dan wil ik ook mensen uitnodigen om zich aan te sluiten bij partijen of bij onze partij, om mee te denken. We hebben ook een denktank, daar kun je ook in meedenken. Om je aan te sluiten om samen het beste te doen voor onze stad.
Ja, we hebben al een heleboel onderwerpen gehad. Wonen, klimaat, milieu, noem maar op. Ik wil toch naar een onderwerp dat best gevoelig ligt en ook op landelijk niveau niet altijd in de juiste verhoudingen wordt behandeld. En dat is asiel en migratie. Er is een minister voor. Er worden een heleboel fabels op dat gebied verspreid. Een tsunami, islamisering en noem maar op. Hoe kijk jij tegen die voorstellingen van bepaalde partijen aan op dit gebied?
Nou, wat ik eigenlijk nooit vergeten ben, is de klok die ik gezien heb bij een voorlichting van het COA. En de klok die ik daarin heb gezien was een klok die gewoon driekwart zowat achterliep. En dat betekent dat de voorzieningen, de bouw van nieuwe asielzoekerscentra, de opvang, gewoon tekortschiet in capaciteit. En er zijn niet per se meer vluchtelingen gekomen, maar onze capaciteit is sterk verkleind in de afgelopen periode. En niet bestendig tegen het aantal mensen wat nu komt door ook de huidige conflicten in de wereld en de verdrukkingen die ook in sommige landen bestaan. Dus het is eigenlijk, vind ik, niet altijd een eerlijke voorstelling van zaken.
Want daarnaast is niet bij iedereen bekend dat de afgelopen jaren 400 miljoen bezuinigd is op het COA.
Juist.
Vind je het gek dat alles overstroomt?
Nee, dat vind ik dus niet gek. En het COA heeft het zelf ook toegegeven in die voorlichtingsavond waar ik geweest ben. Dat ze zeiden van, we hebben sterk bezuinigd en we hebben niet voldoende capaciteit om mensen te bergen. En dan ervaar je soms ook schrijnende gevallen. Ik noem maar wat, toen het AZC ging verhuizen, toen waren er ook mensen die uiteindelijk naar een ander AZC moesten en daar in een tent moesten slapen nacht. Dan denk je, ja, dit zou toch niet moeten in Nederland. Ik geef wel toe dat er ook onderscheid is in mensen die naar Nederland komen. Dus je hebt vluchtelingen uit landen waar grote verdrukking is, ook van christenen of andere minderheden. Je hebt oorlogen, maar je hebt ook gelukzoekers. Mensen die hier komen om hun financiële positie te verbeteren.
En dan is het de kunst om in Bijbelse termen te blijven het kaf van het koren te scheiden?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat je wel moet kijken van wie komt hier om welke reden. Want niet iedereen heeft dezelfde motieven.
Ja. Daarnaast is er de spreidingswet, waar de afgelopen jaren om partijpolitieke redenen overigens flink aan gemorreld is. De gemeenten moeten nog steeds die spreidingswet gewoon uitvoeren.
Zeker.
Waardoor bijvoorbeeld er ook minder druk op Ter Apel komt.
Ja, iedereen die weet dat Ter Apel eigenlijk overstroomt. Nu is het zo dat dat een breed gedragen verantwoordelijkheid is. En dan noem ik, als wij het over onze regio hebben, noem ik het voor heel Twente en voor heel Overijssel. Er waren gemeenten die hun verplichting niet goed uitvoerden. Nou, Almelo hoorde daar niet bij, want Almelo doet het eigenlijk fantastisch. Dus wij hebben die problemen dan ook niet als zodanig. Maar andere woonplaatsen mochten wel meer verantwoording nemen. En gelukkig is dat tij zich aan het keren. Want mensen moeten wel meedraaien in die spreidingswet. En dat vind ik ook niet meer dan billijk.
Ja, want als iedere gemeente nou 50 tot 500 echte asielzoekers opneemt. Mm-hmm. Dan is er eigenlijk helemaal geen probleem en kunnen ook niet sommige partijen mooie sier maken met het overstromen van Ter Apel. Want dat doen ze.
Wel de kanttekening daarbij plaatsen dat wat de nationale ombudsman ook heeft gezegd, ten aanzien van bijvoorbeeld Te Bergen, dat bij aanvang en hoe de aanpak is geweest, dat daar geen goede communicatie is geweest met de mensen in een dorp. En ik kan mij voorstellen, in een plattelandsgemeente waar je niet gewend bent aan veel andere culturen, andere mensen die van ver komen, en je wordt in één keer met de voldongen feiten geconfronteerd. Terwijl heel veel mensen in de basis wel gastvrij willen zijn, maar niet op deze manier.
En waarom nemen ze dan de mensen uit de omgeving niet vanaf dag 1 mee in de plannen? Gaan uitleggen wat de bedoeling is en voor hoe lang en welke mensen er komen, welke veiligheidsgaranties er gegeven kunnen worden. Dan doe je misschien wel iets langer over dat traject, maar uiteindelijk kweek je veel meer goodwill.
Ik wou zeggen, u klinkt nog net niet als de nationale ombudsman, maar ja, dat is zo.
Ik zou het zo aanpakken.
Ja, ik denk ook, ik geef u daar helemaal gelijk in. Hier vinden we elkaar absoluut. Want ik denk dat als mensen het gewoon van tevoren in goede communicatie weten, kijken mensen al heel anders naar iemand anders.
Ja. Maar goed, dan is het bestuur aan de ene kant en de burgerij aan de andere kant. En pas op het allerlaatste moment Terwijl het al jaren bekend is dat daar een asielzoekerscentrum gaat komen. Jaren, 5, 6, 7 jaar. En pas op het allerlaatste moment is er iemand die zegt... goh, we moeten de burgers ook inlichten. Ja, en die gaan dan terecht op hun achterste benen staan.
Ja, maar dan wil ik niet per se het bestuur of college van Tubbergen op betichten. Hè. Dat wil ik even heel erg duidelijk zeggen. Want laten we eerlijk zijn, sommige kleine gemeentes zijn daar niet op ingesteld. En ik noem maar wat, als wij als auditcommissie naar een burgemeester op zoek gaan van een grote stad, dan zoek je een heel ander iemand dan wanneer iemand voor een plattelandsgemeente burgemeester wordt. En ik denk dat dat soort dilemma's moet je wel meenemen hierin. Dat ja, je kan niet wereldproblemen loslaten op een kleine gemeenschap.
Ja. Hoe komen de inwoners van Almelo en Adorp en Wonnebroek er de komende maanden, Elise, achter dat jullie er zijn?
Dat is voor ons ook een uitdaging. We hebben een campagnecommissie inmiddels en we gaan proberen om ons zichtbaar te maken in deze stad. En we hopen inderdaad dat de diverse wijken en dorpen ook ons zullen tegenkomen en zien in gesprekken, maar ook met onze caravan. We hebben een hele mooie ChristenUnie caravan. Die zal ook door Almelo trekken, zeg maar. En we flyeren overal. Dus we hopen echt zichtbaar te worden in de stad.
Goed, ik probeer tegen die tijd bij iedere kraam langs te gaan. Maar ik krijg van jou persoonlijk een flyer. En jij roept mij op om op de ChristenUnie te gaan stemmen. Wat zeg je dan tegen mij?
Nou, dan zeg ik eigenlijk hetzelfde wat ik net zei. Van samen opstaan voor het goede. Dus we gaan samen het goede doen. Ik vind zelf persoonlijk 3 dingen heel erg belangrijk. Dat is ook een inclusieve stad. Dus dat wil zeggen dat het fysieke domein, dus even niet in ambtelijke taal, gewoon de stad zelf en de stoep en de tegels en bereikbaar zijn voor iedereen waar je loopt. En ook voor mensen die minder goed te been zijn, voor jong en oud. En ook de wijkcentra en de faciliteiten die vanuit de gemeente georganiseerd worden, dat die gewoon goed bereikbaar zijn. En dat we een groene stad houden en dat we die ook groen blijven onderhouden, zowel zelf als door de gemeente. En dat we ook kansengelijkheid voor kinderen en gezinnen, dat die de juiste kansen krijgen en ook de juiste zorg. Dus daarmee bedoel ik dat kinderzorg, jeugdzorg, mensen met eigenlijk iedereen een dak boven zijn hoofd. Vind ik ook heel belangrijk.
De mens staat bij de ChristenUnie op plaats 1, 2 en 3.
Klopt.
De afgelopen weken hebben we ook Volt en Denk te gast gehad in de politieke afleveringen van de Blauwe Barometer. Blij mee met die nieuwkomers?
Het zijn wel in die zin professionele partijen. Waarvan ik denk dat ze, denk zeg ik ook, waarvan ik denk dat ze ook een achterban hebben. En ik vind raad moet vertegenwoordigd worden door de stad. Dus als zij hier een achterban hebben, dan zijn ze van harte welkom.
Ja. Nou is er de laatste tijd nogal wat gekrakeel in partijen als LAS en de VVD. Jullie blijven daar een beetje weg van, hè?
Ja, want we moeten het samen doen. Hè. Als je het samen niet doet, dan kun je dat ook niet uitdragen, lijkt me, voor mezelf gesproken. Het is jammer dat de politieke spelletjes, zeg maar, gaan domineren over het doel waar je nou voor gaat. Want het doel is om onze stad beter te maken. En ik neem aan dat zij dat doel ook hebben. Maar als de politieke spelletjes, zeg maar, gaan overheersen over het samen voor het goede gaan, dan betreur ik dat.
En dat voedt weer het wantrouwen van de mensen.
Zou niet moeten. Ze kunnen natuurlijk ook voor een andere partij kiezen waar dat niet zo is. Ja.
Stel, de stemmen zijn geteld na woensdag 18 maart 2026. Naar welke coalitie gaat nou persoonlijk jouw voorkeur? Als er überhaupt een coalitie te vormen is.
Als ik zou moeten formeren. Kijk, het is meestal niet aan de partij zelf om te formeren. Dus ik moet even op de... Wat zou volgens een formeerder de meest ideale setting zijn? Ik denk dat wij heel goed kunnen samenwerken met het CDA. Hier in Almelo ook wel met D66. VVD ook prima, denk ik. Maar ja, en dat past de ChristenUnie gewoon heel goed bij met deze grote partijen.
Ja. Het is natuurlijk wel een klein beetje een tombola, hè? Na woensdag 18 maart.
Ja. Ja, ja, we weten niet wie hier de grootste zal worden. Of, ik moet zeggen, voor ons is een andere kant ook nog misschien een optie, hoor. Dus ik sluit niet zo gauw iets uit. Maar we moeten gewoon zien hoe de uitslagen zullen worden.
Ja, we naderen zo heel langzamerhand het einde van deze aflevering van de Blauwe Barometer, Elise. Als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn?
Nou, als u kiest voor een partij die gewoon het naberschap en het samen willen doen wil kiezen, dan zou ik zeggen kies voor de ChristenUnie, omdat wij samen het goede willen doen.
Elise Klaas, hartelijk dank voor het feit dat je te gast wilde zijn in deze 205e aflevering van de Blauwe Barometer.
Nou, dank u wel voor de uitnodiging.
Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.